Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, het vijfde vers. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 150, het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150, vers 3. En ieder dan van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. lezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk. En we lezen van Johannes 11 de eerste 28 verzen. Johannes 11, dus vers 1 tot en met vers 28. Daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er was een zeker man krank genaamd Lazarus van Bethanië uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voet afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horend zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen. En gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, omdat het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zei dan Jezus tot hen: vrijuit, Lazarus is gestorven, en ik ben blij om u en het wil, dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan genaamd Didymus zeide tot zijn medediscipelen: laat ons ook gaan, opdat we met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië was nu waar bij Jeruzalem, omtrent 15 stadia vandaar. En vele uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u zal geven. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal wederop staan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij op zal staan in de opstanding ter laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid, gelooft ge dat? Zij zeide tot hem: ja, Heer, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zal. En dit gezegd hebbend ging ze heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij nu het heilig aangezicht onzes Heren in gebed. Levende en waarachtige God, uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Wij mogen bij elkaar zijn om uw naam aan te roepen. We hebben uw woord gehoord, het zal ons ontvouwd worden. O Vader der lichte God van alle barmhartigheid, zie Gij ons aan in uw lieve Zoon, Jezus Christus onze Heere, die met u en met een Heilige Geest aangebeden en verheerlijkt wordt. Uw opstanding, o Christus, hebben we afgelopen week met de wereldwijde kerk herdacht. En aanstaande zondag en ook nog maandag herdenken we dat Gij uw geest hebt uitgestort. Uw kerk mag de woonstede Gods in de geest zijn. Daarom kunnen de poorten der hel en zullen de poorten der hel uw gemeente niet overweldigen, want die in ons is, is meer dan die in de wereld is. Heere, geef toch dat we alle van uw kerk een levend lidmaat mogen zijn, want wat is het verdrietig als we wel in de kerk zijn, maar toch niet van de kerk. Zeker is dat iedereen wederom geboren moet worden. Dat we slechts door wedergeboorte een levend lid zijn van uw kerk. Heere, gebruik de verkondiging van uw woord om uw goede werk te beginnen en ook voor te zetten. Wees met dit deel van uw wijngaard, wees met de broeders van de kerkenraad. Kon het zijn dat ook aan deze gemeente een herder en leraar in uw gunst wordt geschonken. U weet hoe binnenkort een beroep zal uitgaan. Maak bergen vlak en zeeën droog. Heere, u weet van moeite en van zorgen. Het is al meer dan 60 jaar geleden dat ons land verlost werd van de tirannie van Nazi-Duitsland. Dat is steeds meer geschiedenis. De generatie die deze dingen bewust heeft meegemaakt is of reeds niet meer in ons midden, of zij behoren bij de ouderen. Maar er zijn nog altijd families, personen, waar wonden geslagen in die tijd worden gevoeld. We dragen hen aan u op. Heren, we denken trouwens ook aan militairen die uitgezonden worden op missies elders in de wereld. En dat is niet ongevaarlijk. Meerdere gezinnen, families zijn de afgelopen jaren zo in rouw gedompeld. Heere, Gij aanschouwt alle moeite en alle verdriet totdat het in uw handen wordt gelegd. Dit is zeker dat we zonder u onveilig zijn op de veiligste plaats, maar met u veilig op de onveiligste plaats. En het is voor ons allen nodig dat we voorbereid zijn op de wederkomst, op ons stervensuur. Want dan zou het nog zo plotseling zijn. Dan kunnen we sterven. Dan gaan we, als u ons uit dit leven wegroept, op tot uw altaar. O Heere, breng uw kerk tot bloei, dat er meer eenheid in uw kerk mag komen, uiterlijk, maar vooral ook innerlijk. Dat we bij uw waarheid bewaard worden en voor uw waarheid gewonnen. Dat we de waarheid, als we die mogen belijden, met de godzalige levenswandel versieren. Heren, mogen de tijd spoedig komen dat het Joodse volk massaal tot de erkentenis komt dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Wat heeft dat volk zwaar geleden de eeuwen door, maar wel heel in het bijzonder gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dat leed gaat ons bevattingsvermogen te boven. Daarin zien we iets van het woede van de vader der leugenen. Dit is zeker. Dat volk zal blijven bestaan en onder dat volk hebt ge een overblijfsel naar de verkiezing uwer genade. Een overblijfsel dat mag belijden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En naar uw belofte zal nog voor de wederkomst van uw Zoon gans Israël zalig worden. Mogen die tijd spoedig komen. Heere, zegen de verkondiging van uw evangelie onder Jood en Heiden. dat de aarde vervuld wordt met de kennis van uw naam. Eenmaal zal een schare uit alle volken, natie en tongen gekocht en verlost het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Daarom wij vragen, o Vader, wellicht u bovenal, dat die dag spoedig mag aanbreken, dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit den hemel. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. En als een onzer daar niet op is voorbereid, dat dat heden nog verandert, dat we breken met alles wat van u afvalt, dat we smeken, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hoor ons zo om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik wil uw aandacht vragen voor Johannes 11 vers 28 en dan het tweede deel. Daar staat in Gods heilig en onfeilbaar woord het volgende. De Meester is daar en hij roept u. Ik heb twee gedachten. Allereerst wat Martha van de Meester gelooft. En vervolgens hoe dat geloof haar werkzaam maakt ten opzichte van haar zus. Dus twee gedachten naar aanleiding van de woorden. De Meester is daar en hij roept u. Allereerst wat Martha van de Meester gelooft. En vervolgens hoe dat geloof haar werkzaam maakt ten opzichte van haar zus. De afkondigingen. De kerkdienst, de eerste Pinksterdag om 9:30, kandidaat van de weg uit Oldenbroek. Smiddags om 4:30, dominee Kleiberg uit Achterberg. En tweede Pinksterdag om 9:30, dominee Kaptein uit Lunteren. De collectus, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk Voldij, de derde voor de predikantsplaats, hartelijk aanbevolen. We zingen van Psalm 49, de verse 1, 3 en 6. Gij volken hoort, waar in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En wat er verder volgt in de verse 1, 3 en 6 van Psalm 49. gemeente, wat is geloof? En hoe is het geloof als het aanwezig is, werkzaam naar anderen toe? In het bijzonder naar mede-christenen. Nou, zowel het een als het ander zie je duidelijk het leven van Martha. Wat geloof is. En hoe het geloof werkzaam maakt naar mede-christenen, mede-kinderen Gods. In het geval van Martha, haar zus Maria. Daar zie je trouwens hier dat Martha meer geloof heeft dan Maria. Eenmaal stond Martha achter bij Maria, merk je op, uit Lucas 10, Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Je hebt opmars in de genade, je hebt ook verachtering in de genade. De ene keer heeft de ene christen meer geloofsblijdschap en de andere keer de andere. Je ziet het bij Martha en Maria wat later. Nog niet eens zoveel later dan onderscheidt Maria zich. Dat zei de Heere zelf als voorbereiding op zijn begrafenis. In het geestelijke leven is variëteit. We spreken wel eens van stand in de genade, dat is op zich helemaal niet verkeerd. Als we maar niet vergeten dat je niet alleen vooruit kan gaan, maar ook achteruit. En dat we altijd afhankelijk blijven van de Heer en dat dagelijks onze bede moet zijn, houd gij mijn beide handen met kracht omvat en richt gij toch mijn voet op het smalle pad. Dit is zeker de vermaning die Martha eenmaal uit de mond des Heren heeft gehoord. Gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Heeft ze kennelijk ter harte genomen. Wat lezen we hier in Johannes 11? Lazarus, de zuster van Martha en Maria, werd ziek. Niet een klein beetje ziek, maar ernstig ziek. Zijn zusters weten de meester, en dat kon er maar één zijn voor hen, de Heer Jezus Christus, bevond zich in het Overjordaanse en dan sturen ze boden naar het Overjordaanse. En wat zegt de Heer tegen die boden? Deze krankheid, deze ziekte is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. Opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Met die boodschap zijn ze teruggegaan naar Martha en Maria. Maar hun geloof is wel heel zwaar beproefd. Want in plaats dat Lazarus beter werd, werd hij al zieker. En tenslotte is hij gestorven. Lazarus was al gestorven. Toen de Heer Jezus metterdaad vanuit het Overjordaanse naar Bethanië ging. Tegen zijn discipelen zei die Lazarus onze vriend slaapt. Dat begrepen ze niet goed. Ze hebben gereageerd met Heer indien die slaapt, zo zal die gezond worden. Toen heeft de Heer het eerlijk gezegd. Hij is gestorven. Maar eraan toegevoegd. Ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Dat zullen ze toen nog niet zo goed begrepen hebben. Later, des te beter. De Heere komt aan bij Bethanië. Martha en Maria horen het. Maria is zo overweldigd door verdriet. Die kan het niet opbrengen om op te staan. Maar dat is bij Martha anders. Zij staat op. Ze gaat de Heere tegemoet. En ze zegt hem. Heere, waart gij hier geweest? Zo waren mijn broeder niet gestorven. Maria zou later hetzelfde zeggen. Maar Martha vroeg er iets aan toe en dan merk je, er is nog een vonk van hoop bij haar overgebleven. Al weet ze volstrekt niet hoe het verder moet. Maar ook nu weet ik, dat al wat gij van God begeren zal, hij u zal geven. Nou en wat zie je dan? De Heere gaat Martha verder onderwijzen. En zo kom ik bij mijn eerste gedachte. Wat Martha van de Heere gelooft. Nou, in ieder geval. Ook nu weet ik dat al wat gij van God begeren zal, hij u zal geven. Martha is overtuigd van de grootheid van de Heere Jezus Christus. Had zij te hoge gedachte van hem? Nee. Al zou hij nog zo groot van hem denken. Hij is meer dan wij kunnen bevatten. In meer dan een opzicht is hij meerder dan ons hart. Zijn macht is nog veel groter dan zij gelooft. En dat gaat de Heere Jezus haar duidelijk maken. Met liefde, stap voor stap, met tact en met geduld. En dan zie je, hij is de goede herder. De zogende zal hij zachtjes leiden. De lammeren zal hij in zijn schoot dragen. Iemand heeft eens opgemerkt, de Heere Jezus is niet als een sergeant-majoor. Die recruten drilt. Zo is wel eens, en zo wordt wel eens over het geloof gesproken. Je moet geloven. Het is waar, zonder geloof kunnen we God niet behagen. Maar als je het zo zegt, dan lijkt geloven een opvolger van een militair bevel. En dat is het bepaald niet. En de Heere Jezus mag je al helemaal niet gelijkstellen aan een soort sergeant-majoor, de goede herder. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Wat maakt hij duidelijk? Wie hij is. En dat geloven niet zozeer een moeten is, maar een mogen. En dat we nooit te zwaar op hem kunnen leunen. Wat zegt de Heere Jezus tegen Martha? Uw broeder zal wederop staan. Nou, dat gelooft Martha. Ik weet dat hij op zal staan in de opstanding ten laatste dagen. Op de Sadduceërs na de vrijzinnige van Jezus dagen geloofde iedere Jood tot. Hij heeft alle macht. Eenmaal zullen alle doden opstaan. Martha gelooft het ook. Hij zal opstaan ten laatste dagen. Daar twijfelt ze niet aan. En dan komt de beslissende uitspraak van de Heere Jezus Christus. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Zo vertaalt onze Statenvertaling en dat kan ook. Maar het is ook mogelijk te vertalen met, ook al is die gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. En dan de beslissende vraag, na dit gegeven onderwijs, gelooft gij dat? Je gelooft dat je broeder eenmaal op zal staan. Maar geloof je nu ook dat ik de opstanding ben en ik het leven ben? Geloof je dat wie in mij gelooft niet zal sterven, maar zal leven tot in eeuwigheid? En dat het zo is, dat die in mij gelooft zal leven, al is die gestorven. En hoe reageert Martha dan? Ja, dan reageert ze op een heel ontroerende wijze. Zij voelt, dat merk je aan haar reactie, dat haar geloof veel te klein is. Gelooft ze dat echt allemaal? Het is maar van welke kant je bekijkt. Zij heeft een band aan hem, die haar deze dingen leert als de hoogste profeet en leraar. Zij is ervan overtuigd dat hij haar bevattingsvermogen ver te boven gaat. Zij beleidt het. Ja, Heer. Dus tenslotte is het ja. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En ik hoop dat we het nooit vergeten. Dat is de kern van het ware geloof. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De uitdrukking als zodanig Jezus Christus de Zoon van God vind je in bijna alle boeken van het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld al helemaal in het begin van het evangelie naar Marcus. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Neem ook de belijdenis van Matthäus zoals je hem vindt in Matthäus 16. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik noem ook de kamerling. Hij was door Filippus onderwezen. Wat verhindert mij gedoopt te worden, was zijn vraag. Hij kreeg als antwoord, indien gij van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. En dan zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En als laatste voorbeeld Paulus. Dan gaan we naar Galaten 2 vers 20. Ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. De kern van het ware geloof is dat een mens als een arm zondaar de toevlucht neemt tot een Heere Jezus Christus. Het is niet zo dat de kern van het ware geloof is, ik geloof dat ik een kind van God ben. Dat wordt wel eens gedacht. Ik weet niet hoe het hier is. Ook niet bij de jongelui, maar vooral bij jonge mensen merk ik dat nog wel eens. Dat men denkt, dat is de kern van de zaak. Dat iemand zegt, ik ben een kind van God. Maar dat moeten we nooit vergeten. Met die belijdenis zou de rijke jongeling geen enkele moeite hebben gehad. De fariseeërs en de schriftgeleerden evenmin. Dat geloofden ze vast. Dat kreeg niemand hen onfutseld. Zij waren kinderen van God. Maar ga je die mensen gevraagd, geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Hadden ze nee gezegd. De rijke jongeling al heel duidelijk niet. Goede meester zei hij. Hij had moeten zeggen, Zoon van de levende God, ontferm u mijner. Maar dat zei hij niet. En ik weet ook wel dat iemand met zijn verstand kan belijden dat Jezus de Zoon van God is en verder niks. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet, dat bedoelt de Bijbel niet. De Bijbel bedoelt, bij u, Heere, schuil ik. Onder de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. En natuurlijk, als je zo gelooft dat Jezus de Zoon van God is, mag je ook weten dat ze kinderen. Maar je kan dat niet opkeren. Omdat jij zegt dat jij een kind van God bent, zal de Heer Jezus ook wel voor jou gestorven zijn. Nee, zo is dat niet. Het is zo, ik ben door de wet aan de wet gestorven. En sinds die tijd leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Want die woorden van Paulus maken het wel heel duidelijk. Daar zegt hij niet, ja, het zit met mij goed. Want als je ziet wat ik er allemaal voor over heb. En wat ik er allemaal voor doe en gedaan heb. Zo had hij gedacht voor zijn bekering. Dat is er allemaal aangegaan. En eigenlijk breng je pas echt goede werken voort als je gelooft. Maar zelfs je allerbeste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Wat schiet er dan over? Wij hebben hem lief. Maar wel omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn bloed gestort heeft ter verzoening van de zonde. Ik weet het. Toen Martha deze belijdenis uitsprak, was dat laatste nog niet gebeurd. Maar het zou wel gebeuren. Jezus Christus, de Zoon van God, die zijn bloed gestort heeft ter verzoening van de zonde. Daar gaat het om. Om dat geloof in de levende God en in zijn Zoon. Dat wil zeggen, je vindt het dood in jezelf. Wie echt gelooft, heeft zichzelf leren veroordelen. En wie echt gelooft, die vlucht als een arm zondaar tot Jezus Christus. Moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Dan leer je ook afzien van omstandigheden. Jezus Christus, die heeft eenmaal Martha onderwezen als de hoogste profeet en leraar. En hij doet het nog, door zijn woord. Opdat je zicht op hem krijgt als priester, als zoon van God. Wiens bloed van alle zonden reinigt. Opdat je mag weten, hij heeft alle macht. Hij is de overste van de koningen der aarde. Hij hoeft maar te spreken, het is er. Te gebieden en het staat er. Ja, in beginsel, wat Martha was een keer vergat. Geloofden ze dat? Ook nu weet ik dat al wat gij van God begeren zal, hij u zal geven. Maar dat vond je. Dat wordt door het onderwijs van de Heer Jezus Christus tot een vlam. Om niet te zeggen tot een vuur. Want als Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, die in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En een iegelijk die leeft die in mij en in mij gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Dan beleidt Martha van ganser harte, dat geloof ik. Hoe kan dat? Wel, we mogen aannemen dat ze geweten heeft van de opwekking van het dochtertje van Jairus en van de jongeling van Nain. Maar Lazarus lag al in het graf. Dat was niet het geval geweest bij dochtertje van Jairus. De jongeling van Nain lag dan weliswaar al op de baar. Maar was nog niet bijgezet. Bij Lazarus was het al 4 dagen geleden. Zijn lichaam begon al tot ontbinding over te gaan. Maar zou iets voor de Heere onmogelijk zijn? Er zijn geen grenzen aan Jezus macht voor elk die wonder van hem verwacht. Jezus zei, wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven, al waren die gestorven. En Lazarus is opgewekt. Heel opmerkelijk. Lazarus, ik zeg u, kom uit. Zo heeft de Heer Jezus kort hierna gesproken. En toen is het wonder gebeurd. Lazarus stond op. Even een uitstapje. Ooit vroeg een meester dat aan een Engelse schoolklas. Een Engelse meester aan een schoolklas. Waarom zei de Heere Jezus, Lazarus, ik zeg u, sta op. Dan welk antwoord zou u geven? En toen stak er een jongetje zijn vinger op. Zeg jij het maar eens, zei de meester. En toen kwam er een antwoord dat wel goed was, maar dat ook de meester zelf niet verwacht had. Want weet je wat dat jongetje zei? Meester, anders waren alle dood opgestaan. Die jongen had de vraag zo opgevat. Waarom zei de Heere Jezus erbij Lazarus? Want als hij er dat niet bij gezegd had, had iedereen moeten luisteren. Ik zeg u, kom uit. Dat zal de Heere Jezus op de jongste dag zeggen. En dan staan alle dood op. Nou, dat jongetje had nog veel geloof. Dat heeft dat jongetje zelf later beter begrepen dan toen hij dat antwoord gaf. Dat toen had het iets kinderlijks. Dat zeg ik er dan nog maar even bij. Dat jongetje is later een bekend prediker geworden. Maarten Lloyd-Jones. Misschien heb je wel eens boeken van hem in handen gehad. Maar goed, dat even terzijde. Lazarus is opgewekt, maar eerlijk is eerlijk. Dat is wel een grote uitzondering. Ook de apostelen hebben een paar keer iemand uit de doden opgewekt. Dorcas door Petrus. Uitigus door Paulus. Maar nou houdt het op. En toch hebben deze woorden een strekking die de kerk van alle eeuwen aangaat. Die in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Die in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Want een kind des Heren, die is het nieuwe, het hemelse Jeruzalem binnengegaan. Die leeft voor Gods troon. En wat is dat voor degenen die achterblijven als ze bij Gods woord mogen leven? Een grote troost. Ja, al ben je nog zo verdrietig, dan verlangen je vrouw, je man, je kind, je vader, je moeder, je oma niet terug. Ik was er ooit eens bij. Het was nog maar een paar weken na de begrafenis dat een weduwnaar bezoek kreeg. Hij had zijn vrouw heel erg lief gehad. Er werd hem gevraagd: mist u uw vrouw niet? En weet je wat die man voor antwoord gaf? Als ik er last van krijg, dan denk ik eraan dat mevrouw mij niet mist. Zij mag Christus in heerlijkheid zien. Zij heeft niet de minste behoefte om terug te keren naar deze wereld. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En een ieder die nu nog leeft en gelooft, die zal die sterven. Ja, maar we moeten toch allemaal sterven? Er is tussen sterren en sterven een heel groot verschil. Wij zeggen wel eens: sterven is God ontmoeten. Dat is waar. Maar ten diepste kan je dat op die manier alleen maar zeggen als een mens onbekeerd is. Want wie gelooft en sterft, die wordt thuisgehaald. Die heeft God reeds ontmoet in dit leven. En dat geldt, God zal genade en ere geven. Die hoeft niet meer voor de rechterstoel van God gedaagd te worden, want dat is reeds in dit leven geschied. Je hebt jezelf leren veroordelen. Ik boog me en geloofde. En God sprak mij vrij. Mijn heil en mijn leven, mijn vrede werd Hij. En dan weet ik dat een kind des Heren het ook in zijn stervensuur nog heel benauwd kan hebben. Hoewel dat niet hoeft, maar het kan wel. Maar al zou hij het nog zo benauwd hebben, na de dood is het leven hem bereid. God neemt hem op in zijn heerlijkheid. En het kan ook wel eens heel ruim liggen. Het was Horenbeek die op zijn sterfbed lag. Nou, die naam moet ons wat zeggen van de scholengemeenschap, maar het is een oudvader geweest. De scholengemeenschap naar hem vernoemd. Als dit sterf is, zo zei Horenbeek toen hij op zijn sterfbed lag, dan sterf ik wel gemakkelijk. Hij had het zich blijkbaar wel eens ingedacht hoe zijn stervensuur zou zijn. Maar toen het zover was, het was nog veel gemakkelijker dan hij zich had ingedacht. Als dit sterf is, dan sterf ik wel gemakkelijk. En zo is hij afgereisd. Ik weet het, het zal een wonder blijven tot het eind toe. Maar omdat het alleen en alleen genade is, van het begin tot het eind, daarom geldt: wie in mij gelooft, die zal leven, ook al waren die gestorven, en die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. De prikkel is uit de dood weggenomen. En dat geldt voor elke ware christen. De opwekking van Lazarus is een uitzondering. En dit is geen regel waarop uitzonderingen bestaan. Je kon niet zeggen: dat is iemand die leeft en gelooft, en toch gaat hij straks nog een keer verloren. Nee, wie leeft en gelooft, die zal niet sterven in eeuwigheid. Mijn schapen, zei Christus, horen mijn stem. Ik geef ze het eeuwige leven. En niemand, en dan ook helemaal niemand, die zal ze uit mijn hand drukken. Nou, als Martha tegen haar zus zegt: de meester is daar en hij roept u. Dan zijn dit de dingen die ze van de meester gelooft. Dat hij de opstanding is en het leven. De Zoon van God die in de wereld komen zal. dat wie in hem gelooft niet zal leven, ook al is die gestorven. En dat wie leeft en gelooft, niet zal sterven in de eeuwigheid. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Want dan kom ik bij mijn tweede gedachte. Hoe dat geloof Martha werkzaam maakt ten opzichte van haar zus. Ze had zich wel eens aan de zus geërgerd. Maar ze was toch aan de zus verbonden. Ze had zich wel eens aan de zus geërgerd. Daar zie je, Gods kinderen blijven ook maar mensen. Kinderen Gods worden wel eens mooier voorgesteld dan ze zijn. Ook de allerheiligste hebben maar een klein begin van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar tussen kinderen Gods bestaat toch echt een band. Het is een prachtig lied, zoete banden die mij binden. De woffel is gezegd aan het lieve volk van God, maar de dichter zei aan des Heer liefdesvolk. En dat is beter, aan het volk dat God lief heeft, want Gods kinderen die zijn niet altijd even lief bij zichzelf. Maar toch, zoete banden die mij binden aan des Heer liefdesvolk, wissen zij mijn hart te vinden. Hun taal, mijn zwarte tolk. En wat zie je? Martha kan datgene wat ze nu nog veel sterker mag geloven dan eerst, niet voor zichzelf houden. Heimelijk laat ze het Maria weten, de meester is daar en hij roept u. Waarom heimelijk? Ik denk dat je daar niet al te veel achter moet zoeken. Hooguit dit, dat ze er niet veel ophef van wilde maken. Dat ze geen aandacht vroeg voor zichzelf. Nou, dat is toen dan ook belangrijk. Dat we ook in onze heilige verrichtingen, juist in onze heilige verrichtingen, niet onszelf zoeken, maar alleen de Heer. De meester is daar en hij roept u. Want Martha was de meester tegemoet gegaan, maar Maria niet. Ik zei het al, dan zie je hier dat Martha een sterker geloof had, althans op dat moment, dan Maria, terwijl het eerder omgekeerd geweest was. Ze zingen bij beurten, zei men vroeger wel eens op gezelschappen. Dan heeft het ene kind van God het ruimer en dan het andere. Het heeft denk ik ook iets te maken met karakter. Geloof en karakter beïnvloeden elkaar. Het is niet zo dat als iemand heel teruggetrokken is, hij komt tot bekering, hij wordt de vrijmoedigheid zelf. Zo werkt dat niet. Het kan wezen dat iemand die teruggetrokken is, zo overweldigd wordt door Gods liefde, dat je zegt, wat is hij of zij nou vrijmoedig, maar dat plicht om maar een momentopname te zijn. En omgekeerd, iemand die heel vrijmoedig is, die wordt niet teruggetrokken. Nee, zo werkt dat niet. Je moet tegen karakter zonde strijden, maar je hebt ook karaktereigenschappen. Ja, in het ene geval is het positief, in het andere geval is het negatief. Mensen die wat meer teruggetrokken zijn, die denken soms wat meer na. Iemand die heel vrijmoedig is, is soms niet zo kritisch naar zichzelf. In ieder geval, Martha moet meer voortvarend geweest zijn dan Maria. En dan zie je Lucas zien, dat kleurt negatief en hier kleurt het positief. Maria moet meer teruggetrokken geweest zijn. En in Lucas 10 zie je, dat krijgt een positieve kant. En hier een negatieve kant. Geloof en karakter beïnvloeden elkaar. Dat is op zich ook helemaal niet zo verkeerd. Er is variëteit in het geestelijke leven in allerlei opzichten. Eén heeft meer inzicht, de ander meer vrijmoedigheid, de een meer blijdschap. En ik zei het al, verschillen karakter. Ik heb een uitgever met ouderling gekend, die zei het zo. God heeft heel wat vogels in zijn folieren zitten en ze fluiten allemaal even mooi. Maar papegaaien houdt hij er niet op na. Nou, ik vond het heel origineel gevonden. Heel origineel uitgedrukt dat er tussen kinderen Gods een grote variëteit is. Maar geen papegaaien. Dat je zegt, dat is nou exact van wat ik uit de mond van een ander heb gehoord. Dat zou te denken geven. Want je mag ook in deze jezelf zijn. Niet als het gaat om je zonde natuurlijk, maar wel om je karakter, je talenten. Dan mag je jezelf zijn, dan hoef je gelukkige naam er niet na te doen. Alles behalve dat. Karakter en geloof beleef ik, daar zal meer over te zeggen zijn, maar we laten het hierbij. Dat Martha Maria liet weten, de meester is daar en hij roept u. Ja, dat had de meester eigenlijk niet met zoveel woorden gezegd. Was dat wel zo? En dan mogen we zeggen, ja, het was zo. Want al had de Heere Jezus het niet met zoveel woorden gezegd. Hij ontvangt zondaar en eet met hen. En daar was Martha zo heilig van overtuigd, dus al zei de Heere Jezus niks. Dan wisselde hij dat. Zijn gedochten waren haar niet onbekend. Niemand weet wat in God is, zo zou Paulus schrijven, dat de geest Gods die in hem is. En wij hebben ontvangen niet de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Dus als je Gods geest hebt ontvangen, dan weet je hoe God denkt. Ja, niet dat je God kan omvatten, maar dan weet je wel milde honden, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. De meester is daar en hij roept u. De meester is hier op het dorp. Hij is hier aanwezig en hij roept u. De meester, dat wil zeggen degene in wiens dienst wij ons leven besteden. Door wie wij ons willen laten onderwijzen. Maar het allerbelangrijkste, hij die ons heeft lief gehad. De Heere Jezus nu had Martha en Maria en Lazarus lief. Dat is het allerbelangrijkste. De meester. Dat is degene die ons heeft lief gehad. En zo schreef Johannes in het boek Openbaring. Ons van onze zonde gewassen is het bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Een priester mocht het heiligdom binnen. Een kind des Heeren. Maar God in Christus, als vader aanroepen, koningen, al zou een zee van ramp ons met haar golven slaan, hoe hoog ze gaat, ze raakt ons zelf niet aan. De meester is daar en hij roept u. Dat was toen. Maar hoe zit het nu? Dan mogen wij zeggen waar het woord is, daar woont God zelf. Daar wordt zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Christus is ten hemel gevaren, maar met zijn majesteit, genade en geest, zo staat er zo heel treffend in de Heidelbergse catechismus, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij is heel in het bijzonder daar aanwezig, waar zijn woord recht verkondigd wordt. Iemand zit in donker. Hij vreest God. Wat moet je doen? Een wijze op het woord des Heren. En ja, iemand heel concreet meenemen naar de kerk. Bijvoorbeeld aannemen, dat mogen we natuurlijk aannemen dat iemand dat zondag zal doen. Dat je zegt, joh, nou zouden we door de week starren naar naartoe moeten gaan. En dan ga je naar een plek waar heel helder het evangelie wordt verkondigd in de hoop. Met de bede. Dat die prediking gebruikt wordt om iemand te omringen. Met vrolijke gezangen van bevrijding. Zeker is dat wij mogen weten. Waar het woord verkondigd wordt. Daar horen wij de stem van de Heer Jezus Christus. En je ziet het ook wel gebeuren. Iemand gaat naar de kerk. Bedrukt en aangevochten. En hij hoort het woord. En hij of zij kon niet ontkennen, ja, zo liggen de dingen ook bij mij. Je hoort de stem van Christus, mijn schapen horen mijn stem. En ik geef hen het eeuwige leven. En als het loopt over het gevoel van die dingen, dan kan het zijn. Je mist het gevoel als je in de kerk binnenkomt. Je hebt het gevoel als je in de kerk zit. En bij het verlaten van de kerk begeert weer kwijt te raken. En toch... Je mocht bemerken, al was het maar even, hij geeft zijn schaap het eeuwige leven. Ik heb zijn stem gehoord. Een stroom van ongerechtigheden, zo zei de psalmist, dat overhand op mij, maar onweerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaars gedruis doet naderen, en uw heilstem horen. Ja, we wonen in uw huis. De meester is daar, dat kan je trouwens ook zeggen. onze twee of drie Christusnaam vergaderd zijn. Dat is ook een van de middelen die de Heere wil gebruiken. Om het geloof te werken trouwens. En zeker om het te versterken, gemeenschap met Gods kinderen. We moeten tenslotte de inzichten van kinderen Gods en het woord Gods toetsen. Maar dat neemt niet weg dat contact met levende kinderen van God iets heel belangrijks is. En dan zeg ik tegen jonge mensen, het is mooi als je leeftijdgenoot hebt die de Heere vrezen, maar zoek ook contact met christenen die meer levenservaring hebben. En ja, dan kom je weer bij dat gedicht uit. Zoete banden die mij binden aan des Heere liefdesvolk, wissen zij mijn hart te vrinden, hunne taal mijn harte tolk. Ach, hoe kan mij het hart vervoeren, als Gods volk aan mij verhaalt, waar gevallen zijn hun snoeren, en hun harten onbepaald aan de Heere werd verbonden. Hoe zomelde het Godes lam ter verzoening hunne zonde, hoe hun Jezus het hart nam. Dat zegt de dichter, dat zijn hart opspringt van vreugde, als die ander hoort vertellen wie de Heere Jezus Christus voor hen is. En waarom springt het hart op van vreugde? Al zou je moeten zeggen, in die mate, zoals die mensen erover spreken, heb ik het niet. En toch, de wortel der zaak wordt in mij gevonden. Mijn hart roept uit tot God die leeft, die aan mijn ziel het leven geeft. De meester is daar en hij roept u. En dan kon je niet zeggen dat Maria het ernaar gemaakt had, want ze had zelf ook moeten komen. Maar dan zie je, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Hij is het die ondanks alles aan ons zijn vriendschap biedt. Die van het verderf ons leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid ons kronen. De meester is daar en hij roept u. Nou kan ik me een tegenwerping voorstellen en dat is deze. Ja, en dan hebben we helemaal gelijk. Maar Maria was wel een kind van God. En daar zit het nou net bij mij op vast. Dus wat Martha, Maria liet weten, dat kan mij zomaar niet gezegd worden. De meester is daar en hij roept u. Dan hebben we, als we ons beperken tot deze geschiedenis, gelijk. Hier gaat het om het geloof dat werkzaam is naar medekinderen Gods. Maar als we de hele schrift nemen, dan hoef je in dit verband alleen nog maar te beperken tot het hele evangelie naar Johannes. Dan is duidelijk dat er een woord mag uitgaan naar heel de wereld. Dan staat er in Johannes 5 vers 25, voorwaar ik zeg u, dat de uur komt en is nu, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat slaat toch niet, want anders zou er niet bijstaan en is nu, op de opstanding van het lichaam, maar op de ziel die ontwaakt uit de geestelijke doodslaap. Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Tussen het licht van alleen al Johannes 5 vers 25. En neem trouwens ook Ezechiël 37. De profetie tot de verleifel door het doodsbeenderen kan, mag en moet gezegd worden. Christus roept stem, gaat uit. Tot mensen die dood zijn in zonde en misdaad. Het is waar, hij heeft een bijzondere zorg voor zijn schapen. Maar als je schaap mag zijn, dan ben je niet van huis uit. Dan ben je geworden. En hoe weet je dat? Heb je jezelf toe opgewerkt? Nee. Je was dood in zonde en misdaden. Hoe is dat veranderd? De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Het is zelfs mogelijk dat iemand met een stuk aversie de kerk binnengaat. Niet dat je ermee zit, zou de Heer nou ook nog een woord voor mij hebben? Nee, dat je met een stuk aversie de kerk binnengaat. Dan denk ik aan de moeder van een van mijn vrienden. Ja, Ze waren een paar jaar getrouwd. En haar man was van huis uit heel degelijk hervormd. En zij was van huis uit vrij evangelisch. Uit Zeeland. Die kringen waren overigens toen nog wat behoudender als nu. Maar toch, dat was een groot verschil. Tussen heel degelijk hervormd en vrij evangelisch. Maar die twee jonge mensen waren verliefd op elkaar geworden. Waren met elkaar getrouwd. Hadden inmiddels een paar kinderen. Maar daar zie je de opvoeding kwam terug. Als die man zich ergens in een kerk thuis voelde, voelde zijn vrouw er zich niet thuis en omgekeerd. En dat gaf toch wel eens spanningen. En ze woonden in Dordrecht. Nou, daar kon je kiezen, grotere plek. Op een gegeven moment in een kerk was een nieuwe dominee gekomen. En die man die was er eens wezen luisteren. Ja, dat sprak hem toch wel heel bijzonder aan. Hij hoopte dat het bij zijn vrouw ook zo zou zijn. Hij wist wel. Met de inhoud van de preek zal ze het wel moeilijk houden. Maar die dominee preekte eenvoudig en niet al te lang. Nou, dat zijn alle twee pluspunten, om maar zo te zeggen. Dus hij tegen zijn vrouw gezegd, nou moet jij er ook gaan luisteren. En dat beloofde ze. Maar zij zondagsmorgens naar het bewuste kerkgebouw en ze zag mensen veel degelijker gekleed dan zij. Ze dacht, zo loop ik er straks, als ik niet oppas, zelf ook bij. Nou, dat zag ze niet zitten. En ze was het kerkgebouw al voorbij. En toch is ze teruggegaan. Waarom? Omdat er maar zou vragen, hoe vond jij het nou? En als ze zou zeggen, ik ben heel niet geweest. Dan zou die maar zeggen, ja, maar je moet toch een keer gaan. Dus ze is naar binnen gegaan en ze wist heel goed wat ze tegen de man zou zeggen. Dat is één keer en nooit meer. Je moet niet denken dat hij maar zoveel krijgt. Zo is die vrouw de kerk binnen gegaan. En toen ze thuis kwam, vroeg haar man inderdaad, en hoe vond jij het nou? En toen heeft ze niet gezegd, dit is één keer en nooit meer, weet je wat ze zei? Ik heb de stem van de Zoon van God gehoord. Dat is echt gebeurd. En misschien dat u nog benieuwd bent wie die dominee was, nou dat mag u dan weten in dit verband, dat was dominee Smits. Die is heel oud geworden, hij was toen predikant in de christelijke gereformeerde kerk, later in zijn ambtelijke bediening is hij nog oud gereformeerd geworden, maar dat doet minder ter zake. Hij is voor meerdere mensen tot zegen geweest. Die vrouw ging de kerk in aversie winnen. En onder het preek is haar hart geraakt. Ik heb de stem van de Zoon van God gehoord. Dan zie je doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou ja, ik moet pogen de stem van de Zoon van God te vertolken. Ik doe niet liever als dat. Ik weet het, dat het hart geraakt wordt. Dat is en blijft Gods werk en toch. Gods woord, daar mogen we diep van overtuigd zijn. Zal niet ledig weerkeren. Als ik dat zou denken, dan zou ik het direct mee stoppen. Dan ging ik wat anders doen. Als hij zou denken, het helpt toch allemaal niks. Dan zou ik het direct mee stoppen. Gods woord zal niet ledig weerkeren. Het zal doen hetgeen hem behaagt dat wij mogen geloven. Des te sterker op bij aanvang. Heren, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal, dat geven de Heere. Amen. Wij zingen van Psalm 77, en wel daarvan de verse 1 en 8. Mij geroep uit angst en vrezen, klimt tot God het opperwezen. 1 en 8 van 77. wij zullen danken en bidden. O Heere, waar uw woord verkondigd wordt, daar is uw kerk en daar woont u zelf. Daar gaat het niet om het gebouw, om het aantal mensen, maar om de waarheid Gods. Dan mogen we wel vurig vragen, of er niet alleen 2 of 3, maar vele meer, in uw naam bij elkaar mogen komen. Dat het getal van hen die onder uw woord komen zou mogen toenemen. Omdat we weten dat het geloof uit het gehoor is. Maar vooral dat uw kerk ook mag groeien in de diepte. Dat we niet alleen bij uw kerk behoren, maar ook van uw kerk zijn. Dit is zeker waar uw woord verkondigd wordt, daar horen we de roepstem van Christus. U roept uw schapen. En u roept doden tot het leven. U begint uw goede werk, u zet het voort. Heren, dat beide ook hier mogen geschieden, dat de prediking van vandaag, van vanmiddag, daartoe mag worden gezegend. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk, totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin gij, o levende God, alles zijt en in alle. Amen. Wij zingen nog Psalm 36 vers 3, bij u Heer is de levensbron. 36 vers 3. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, die weer zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en behoede u, de Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.